Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte Genesis 1, vers 1 tot en met 19. Genesis 1, vers 1 tot en met 19. Door te zingen psalmen, psalm 90, vers 1. Psalm 95, vers 1 en 3. Psalm 136, vers 3 en 4. Psalm 142, vers 10. Het te lezen schriftgedeelte Genesis 1, vers 1 tot en met 19. Door te zingen psalmen, psalm 90, vers 1. Psalm 95, vers 1 en 3. Psalm 136, vers 3 en 4. Psalm 142, vers 10. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zetten we ons samen zijn voorrecht met het zingen van Psalm 90 en daarvan het eerste vers. Gij zijt, o Heere, van de allervroegste jaren voor ons geweest een toevlucht in gevaren, eer berg en rots er niet geboren waren, eer de aarde rust op haar grondpilaren. Van eeuwigheid, o God die eeuwig leeft, zijt gij de God die eind nog oorsprong heeft. Psalm 90, vers 1.
Thank you.
reden, de schriftlezing in de middaguur vindt u in het Oude Testament, in het eerste boek van Mozes, genaamd Genesis, en daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 19. Wij noemden u Genesis 1, de versen 1 tot en met 19, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. In den beginne schiep God den hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond, en de geest Gods zweefde op de wateren. En God scheidde, daar zij licht, en daar werd licht. En God zag het licht, en het was dat het goed was. En God maakte scheiding tussen licht en tussen de duisternis. En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag. En God zeide, daar zij een uitspansel in het midden der wateren, en dat maakte scheiding tussen wateren en wateren. En God maakte het uitspansel en maakte scheiding tussen de wateren die onder het uitspansel waren en tussen de wateren die boven het uitspansel zijn. En het was alzo. En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest. En het was morgen geweest, de tweede dag. En God zeide, dat de wateren van onder den hemel in één plaats vergaderd worden, en dat het droge gezien worden. En het was alzo. En God noemde het droge aarde, en de vergadering der wateren noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. En God zeide, dat de aarde uitschiette, grasscheutjes, kruid, zaadzaaiende vruchtbaar geboomte, dragende vrucht na zijn aard, welk zaad daarin zij op de aarde. En het was alzo. En de aarde bracht voort grasscheutjes, kruidzaaiend zaad na zijn aard, en vruchtdragend geboomte, welks zaad daarin was na zijn aard. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de derde dag. En God zeide, dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht, en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden en tot dagen en jaren. En dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde. En het was alzo. God dan maakte die twee grote lichten, het grote licht tot heerschappij des daags en het kleine licht tot heerschappij des nachts, ook de sterren. En God stelde ze in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde. En om te heersen in den dag en in de nacht, en om scheiding te maken tussen het licht en de duisternis. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vierde dag. Tot zover.
We grootmoedigen ons voor het heilige aangezien des Heeren in een gemeenschappelijk gebed. Heere, wat is het wat u heeft bewogen? Die vraag komt toch zo menigmaal op bij mensen, kinderen, die iets hebben gezien van uw volheid en heerlijkheid en iets gezien hebben van hun eigen verlorenheid, afmakingen en dwaasheid. Wat is het toch dat u beweegt om om te zien naar een geslacht van mensenkinderen dat van u is afgegaan, met het vaste voornemen om ook nooit meer terug te keren? Wat is het dat u beweegt, ook deze middag, nog in het gewaad van uw woord tot ons te komen, om uzelf voor te stellen, om nog het evangelie te laten klinken, de lokstem der liefde te laten uitgaan, mensen nog bewegen om niet langer voor te gaan op de brede weg des verderfs, waar gij toch in het overgeven van al die mensenkinderen in de eeuwige rampzaligheid niet minder heerlijk zou zijn dan in het toebrengen van al die zielen, of al zou het er maar één zijn, want u bent en blijft en zult eeuwig zijn, vol zalig in uzelf, ons niet nodig. We zijn eer met eerbied gesproken een last voor u. We doen u moeite aan, verdriet, verwekken u tot toorn. En nochtans, de aarde is er nog. Mensen gaan nog in en uit. De gemeenten komen nog samen. Het leven mag nog doorgaan. Mensen komen en mensen gaan. Zo rijgen de jaren zich aaneen. En ieder jaar, iedere dag, ieder uur, ieder ogenblik, een blijk van uw geduld en langmoedigheid. Maar Heere, wat u daarin u beweegt en wat u van eeuwigheid bewogen heeft, dat is toch klaar. Want dat zegt u zelf. En een van uw kinderen heeft het ook mogen uitroepen. Die vrije gunst die eeuwig u bewogen en beweegt en bewegen zal, totdat de laatste van uw uitverkoren kinderen is toegebracht. Zo lang zal er nog zijn een wereld in uw verdraagzaamheid. Zolang zal er nog zijn en geboren worden en sterven en komen en gaan. Zolang zullen er nog gemeenten zijn en zal het woord nog uitgaan, maar als dan de laatste is toegebracht, uw huis vol zal zijn, dan is het voorbij met deze tijd en deze wereld. Alles wat we hier zien. Een nieuwe hemel komen, een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. En alle afvallige mensenkinderen, samen met de hellevorst, de duivel, besloten daar in die put des afgronds, onder een deksel, voor eeuwig van uw liefde gescheiden. De uitkomst van de geschiedenis, Heere. Maar nu nog een bewogen God. Wat beweegt u? Uw eigen eer. Dat beweegt u. Om uw eer te doen opklimmen uit het stof. Om het geslacht der mensen, kinderen nog vergaderen. Zielen die uw naam eeuwig zullen groot maken. Maar ook vaten gesteld tot toren moeten ook vergaanderd worden. Ontzaglijke waarheid, we kunnen het nauwelijks uitdrukken. Weten we dan wat we zeggen, Heere? Vaten ter ere, vaten ter onere. Mensenkinderen, vaten, mensenkinderen. Om eeuwig in de buitenste duisternis er te zijn als een offer aan uw gerechtigheid. Want de rokende pijniging zal opklimmen tot in eeuwigheid. En een volk verhoogt vaten ter eer. De hoogste hemelen bij u en voor uw aangezicht. Tezamen met uw engelen. In dat koor van eeuwige lof, dank en aanbidding. Dat onderscheid. Maar gezond verheerlijkt wordt. Heere, nu vergadert u nog vaten. Ter ere en ten onere. Ten onere. Maar zo onbekeerd deze wereld zullen verlaten. Maar daar is ook weer onderscheid, Heer. En leer ons dat ook, want het zal wel een verschil maken. Of we zo'n vat zijn. Daar in een streek aan het licht, het levenslicht gekomen, waar uw dierbare evangelie niet is verkondigd. Al zal geen enkel mens een verontschuldiging hebben. Of hier, onder het geklank van uw woord, dat we dat ook zullen beseffen. Dat u ook zult afeisen naar hetgeen ons gegeven is. Ach Heere, wat is het dat u beweegt? Vrije gunst en dan klimt ook vanmiddag de bede omhoog, mocht het zijn in waarheid uit ons aller hart. Mogen wij ook voorwerp zijn van die vrije gunst. Vrije gunst is vrije gunst. Niet afdwingbaar, niet afeisbaar. Geschonken uit het vrije van uw welbehagen. En toch wilt gij daarom gebeden zijn en gij eist ook dat we op uw waarheid zullen letten. Eis, die komt tot ons. De begeerte van ons hart zal geuit worden. Maar mag het zijn, Heere, in waarheid. En zo brengt u ons dan nog vanmiddag samen. En dan weten we wat u beweegt. Maar dat we ook daardoor bewogen zouden mogen worden. Bewogen mensen, kinderen, die gaan zoeken wat ze nooit gedaan hebben. Zoekende God des levens. Niet meer zoekende dingen die voor ogen zijn. De dingen van hier en nu, maar zoeken hoe word ik met God verzoend. Bewogen door u om te gaan smeken wat er nooit gesmeekt is. Om te zien waar we nog nooit één oog op hebben gevestigd. De Zoon van uw eeuwige liefde. Ach Heere, wil ik nog geven. En daardoor de prediking nog gebruiken als u in dit middaguur mag uitgaan. Wilt u ons daarin ook gedenken, hoofd voor hoofd en hart voor hart. Zoals u hier zijn, in de kerk maar ook thuis meeluisteren. Zoals u hier zijn met alle noden en zorgen die een mensenkind zou kunnen drukken. We hebben er u ook vanmorgen van mogen spreken. Niet dat het u niet bekend is. Maar u wilt ook dat we in de weg der gebeden te zullen voorhouden. Met smeking tot u zullen uitgaan. Heren, bij al hetgene wat genoemd is, mogen we in dit middaguur ook, wat ons zo even nog ter oren is gekomen, met de troon van uw genade neerleggen. Het verdriet dat ook gekomen is in het gezin van de familie Webbink, waar hun dochter is bevallen van een tweeling, waar Riette en Jan-Willem samen verblijd zijn door de geboorte van twee kinderen, maar waarvan dat ene kind maar enkele uren heeft mogen leven. Heren, om te ontvangen en ook weer af te moeten staan, dan is er vreugde over het ene kind dat nog gelaten is, dan is er verdriet over het andere dat is weggenomen. Bij ouders en grootouders, allen die met hen meeleven en daarbij betrokken zijn, ook de gemeente daar en hier. Heren, wilt u ook geven dat daar mag zijn een opzien tot u, waar toch van nature een mens niet zoekt, dat er ook nog een zoeken mag komen om voor zichzelf en het geschonken leven nog in Christus te mogen ontvangen, een verzoend God. Want dat verdriet en dat gemis en die slag, Heere, ach, dat is zo ontzettend. Maar daar ligt ook altijd nog wat anders achter. De dood is niet het laatste. Daar is een eeuwigheid voor ieder mens. Al heeft het maar een ogenblikje geleefd. Ja, al is het gestorven in de moederschoot. Al wat ooit is verwekt, heeft een ziel en gaat God ontmoeten. Ach, dan is de nood zo groot. Voor het leven op zich, maar ook wat erachter komt. En zou het ook die ouders nog willen geven, in dat verdriet ondersteunende genade, maar ook een voortleiding in de weg van die zaligmakende genade. En ook de grootouders nog gedenken, allen die daarom treuren. En wil zo nog zijn, Heer, een God, niet van uiterste duisternis, maar een die ook werkelijk bent en waarlijk zijt en altijd wezen zult. Een God die zich niet onbetuigd zal laten als een zin in waarheid het angstig hart tot hem verheft. Al gedenk zo in alle uitgesproken en niet uitgesproken noden die er leven kunnen in de harten van ons als we hier samen zijn. Ach, het wordt zo gemakkelijk gezegd, Heer. Ieder huis heeft zijn kruis. En ieder hart smart. Maar u weet ervan. En ach, dat is toch ook wel een vertroosting. Dat u ervan af weet. En zoudt ge dat nog eens bekend willen maken. Dat ge daarin ook nog kwam te ondersteunen en schagen. Hierop dat ook in deze gemeente er maar veel mag worden geworsteld. En dat we u maar veel werk mogen bezorgen. Want dat heeft u zo gaarne. Tijd dat u gaat werken, Heer. Dat u daar nog eens een waarheid mag horen, ook uit onze gemeente. Wil ons zo allen gedenken met alles wat er kan zijn en wat er niet meer is. Bij alle zorgen die daar zijn kunnen. Maar bind ons dan allen samen op. Die ene die allergrootste zorg duizendmaal gehoord. Maar met alle zorgeloosheid die ons van nature eigen is, eraan voorbij geleefd. Maar dat dat nou niet meer zou kunnen, die allergrootste zorg, die arme ziel. Verloren, onder de toren van u liggende, om die nog gered te krijgen. Heren, we zouden u geen rust meer moeten geven. In het aanlopen van uw genade troon, we moeten onszelf geen rust meer gunnen. In het uitschreeuwen van die nood, met en voor elkander, zou het genomen willen doen, Heren. Ons daartoe verwekken, dat nu eens ernstig te nemen. Dat we geschapen zijn voor een nimmer eindigende eeuwigheid. Eenmaal goed uit uw goddelijke hand voortgekomen. En eenmaal in uw hand te zullen eindigen. Maar dan zal het zijn. Of de ervaring. Het is vreselijk om te vallen in de handen van de levende God. Of daarin eeuwig geborgen te mogen zijn. In de beide handpalmen geraveerd. Heren, in uw handen zullen we vallen. Maar hoe? Zal het eeuwig tegenvallen? Weggeworpen worden? Of eeuwig meevallen? U bent een meevallend God voor uw volk, Heer. En dat is de troost. Het gaat voor die kerk van de ene meevaller tot de andere. En de grootste meevaller zal daar zijn als ze gaan sterven. Het zal waar zijn. Het zal toch waar zijn dat u eenmaal bent begonnen. Was waarachtig uit u geboren. Heren, dat er dus ook een volk nog onder ons mag zijn. Dat leeft van wonder. En van het grootste wonder. Ja, Heren, u bent toch een wonderdoend God. Wil ons allen zo nog opschrikken uit die diepe doodslaap waar wij allen in verzonken zijn. En wil ons nog verwaardigen te roepen tot de hemel. Heere, gedenk ons dan zo te samen. Wil nog een zegen geven over de bediening van uw woord. We van onszelf geen enkel zicht op de zaken die ons zijn voorgesteld. Maar wilt gij ons oog door ons sluiten en ons hart geven. Plaats te maken voor die waarheid. Op wat u ook in ons zal werken. Een groot werk. Een werk van eeuwigheidswaarde. Wil dat u zelf nog mee in overkomen. Wij vragen het in de vergeving van al onze zonden. Om de bloedgerechtigheid van Christus. Uit genade. Amen. Geliefde, we hebben een vorige maal stil mogen staan bij het eerste vers van Genesis 1, in den beginne schiep God de hemel en de aarde. We zouden nu met de hulp des Heren bij het tweede vers willen stilstaan, waar wij lezen in Genesis 1 vers 2, de tekst voor de prediking in dit middaguur als volgt. De aarde nu was woest en ledig. En duisternis was op de afgrond. En de geest Gods zweefde op de wateren. Tot zover Genesis 1 vers 2 spreekt ons over het werk van de geest Gods. De geest Gods die daar zweefde op de wateren. De eerste dag van de schepping. Het grote heelal is geschapen. En dan die aarde die daar ligt, woest en ledig. Duisternis op de afgrond. Die aarde toch niet in de volstrekte eenzaamheid. Nee, want daar is de geest Gods zwevende op de wateren. Daarbij zouden wij een ogenblik willen stilstaan. Het werk van de geest Gods ten eerste in de schepping. Ten tweede de herschepping. Willen wij nog met elkaar zingen van Psalm 95. Het eerste en het derde vers. Psalm 95. Het eerste en het derde. Ik maak u er vast op attent. Dat de slotpsalm, ik hoop het straks ook nog te zeggen, niet is 142, maar 143, het tiende vers. Nu 95, vers 1. Komt, laat ons samen, Israël, hier, de rotssteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Laat ons zijn gunstrijk aangezicht, met een verheven lofgedicht en blijde psalmen juichend groeten. En het derde. Zijn is de zee, ze is door zijn kracht met alle droge voortgebracht, moet alles naar zijn wetten horen. Komt, buigend ons dan binnen neer, komt, laat ons knielen voor de Heer die ons gemaakt heeft en verkoren. 1 en 3 van Psalm 95.
Thank you.
Gods geest in schepping en herschepping. Geliefde, Psalm 90. Eer de bergen geboren waren en gij de aarde en de wereld voortgebracht had, ja van eeuwigheid tot eeuwigheid, zijt gij God. Dat is de belijdenis van Mozes, de man Gods. Hij belijdt God als de eeuwige God. God, de eeuwige, volmaakte, oneindige geest. Die God die het voorwerp zal zijn van eeuwige aanbidding, van eeuwige dienst, maar ook van aanschouwing. Dat is de hemel. De hemel is God aanschouwen. God dienen. God aanbidden. We moeten toch geen onbekend God ontmoeten. Dan zullen we eeuwig van hem gescheiden zijn. Daarom is het zo allernoodzakelijk dat we hier aan deze zijde van het graf God leren kennen. Dat is toch bekering. Gods kennis krijgen. En dan ook zelfkennis. En kennis van nog zoveel meer. Gods kennis. Wat is dat een gelukkig man, Mozes, dat nou voor hem waar was, dat hij zo God heeft mogen leren kennen als die eeuwige God eer de bergen geboren waren. Ja. En hij de aarde en de wereld voortgebracht had van eeuwigheid tot eeuwigheid. Zijt gij God. Eeuwige God. Volzalig in zichzelf. Vader, Zoon en Heilige Geest. Drie personen, toch één. God is gemeenschap. God is liefde. God is volmaakt. En die God, die heeft het behaagd. Wat een woord ook al zo groot. Hè, heeft het behaagd. Om te scheppen. Dat groot heelal. Waar we iets van kunnen zien. Dat grote heelal, al die planeten, al die zonnestelsels samen, dat grote heelal, door hem geschapen met één woord, het heeft hem behaagd. Het was niet noodzakelijk in het wezen Gods verankerd dat nou moest, omdat God anders geen God zou zijn of iets tekort zou komen. Nee, daarom is dat woord behagen niet te omschrijven. Het gaat terug op God zelf. We kunnen alleen maar stamelend daar iets van zeggen. Zo horen we dat ook nog wel eens een keer. Redenen nemend uit uzelf. Maar het is verborgen. Waarom? De kerk heeft maar dat ene, dat schone, dat heerlijke woord. Behagen, welbehagen. Kan je bewonderen. Kan je zo niet inkomen. Die bewonderen. Het behaagde God. Om te scheppen. Was niet nodig geweest. Nee. Maar God wilde dat. Daarom. Daarom zijn we er. Daarom zijn we er. Wat God dat wilde. Alles geschapen. In den beginnen. In de eeuwigheid. Heeft God tijd geschapen. In de eeuwigheid heeft de geest. God is geest. Stof geformeerd. Geschapen. Hoort u? Tijd en stof. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. Die eeuwige volmaakte God. Die geest heeft stof. Heeft tijd geschapen. Het heelal. Alles wat er is. Door één woord. Gemaakt. uit niets. Er was geen stof voorhanden om daar iets uit te maken. Nee, het was er niet. En hij sprak en het was er. Het behaagde God. In de eeuwigheid tijd stof te scheppen door het woord. Uit niets. En we hebben gehoord, geliefde, dat het God behaagd heeft om in dat grote heelal de wereld aan te wijzen als de plaats waar nou een bijzondere schepping zou plaatsvinden. De kroon van de schepping zou worden gegeven. De wereld weer dat vrije, deze kleine planeet heeft het God behaagd te verkiezen. Daar de mens te stellen als kroon van de schepping. Begiftigd met ogen om God te zien in zijn hart. Begiftigd met handen en voeten om hem aan te grijpen, na te wandelen, te dienen. Kennis. Gerechtigheid en heiligheid. Begiftigd met liefde. Om hem te omhelzen, in innige gemeenschap met hem te leven. De mens als het pronkjuweel. Daar wilde God en wil God nog steeds mee pronken. De mens beeld van God. Niet zo dichtbij, niet zo in gemeenschap met God als de mens. Niet zo op het innerste met God verbonden. De aarde uitverkoren. Opdat daar voor de gevallen mens goddelijke zondagsliefde verheerlijk zal worden. Geen andere planeet. Nee, de aarde. Daar het kruis der verzoening opgericht. Daar heeft de Godmens gewandeld, gebogen, geweend en is hij gestorven. Wat is het dat God bewoog? Vrije gunst. Wereld. Geliefde, in den beginne schiep God de hemel, het heelal en de aarde. In den beginne. Toen is de tijd begonnen. Toen is er stof gekomen. De eerste dag, en dat onthouden we ook de kinderen. Dus dat heelal. Op de eerste dag voort ook de engelen. Ja, daar hebben we nog niet over gesproken. Worden hier ook niet genoemd. We gaan ervan uit, ik heb het hier ook voor me, dat in Job 38, in dat zevende vers, ervan gesproken wordt. Van de engelen, die ook op de eerste dag geschapen zijn. Dus eerst dat grote heelal, al die planeten, en op die eerste dag ook de engelen. En wat staat er dan in Job 38 vers 7, toen de morgensterren samen vrolijk zongen en al de kinderen God juichten. De kanttekenaar wijst er ook op, hier wordt gesproken van engelen, morgensterren. In de morgen van de schepping zijn zij daar gesteld, in dat hemelhof, om te schitteren tot eer van God. Morgensterren. Een bijzondere omschrijving voor engelen, die ook kinderen Gods worden genoemd, omdat zij door God zijn gewild en geschapen om hem te bedoelen, hem te loven. Morgensterren, engelen, geesten, die daar bij zijn troon verzameld zijn, deels hun ogen bedekkend en voeten bedekkend, deels ook vleugelen gebruikend om te vliegen, maar alles met één doel, om de heiligheid van God uit te roepen, God te bedoelen. Heilig, heilig, heilig. Dat klinkt maar voortdurend uit de mond van die engelen. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Eerste dag, groot heelal geschapen. En de engelen als de eerste bewoners van dat hemelhof. De eerste bewoners van Gods heerlijk paleis daarboven. Maar geliefde, onze tekst roept ons nu om in oogenschouw te nemen hoe het nou met de wereld, met de aarde verder gegaan is. Want we hebben dus gehoord, de eerste dag, door het woord uit niets het heelal geschapen. En ook de engelen hebben we net gehoord. En in dat heelal bijzonder de aarde. En over die aarde gaat nu Gods geest, die toch uiteindelijk de Bijbel geschreven heeft, verder spreken. En hoe is dan de toestand van de wereld op die eerste dag, nadat dat gans heelal tot aanzijn is gekomen? Wel, we hebben het gelezen, de aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op de afgrond, en de geest Gods zweefde op de water. Met één woord alles geschapen. Nu de aandacht met name gericht op die kleine planeet aarde en de toestand van die aarde op die eerste dag. Begin van de schepping als volgt beschreven. En als ze goed geluisterd hebben, hebben we vier zaken gehoord. Van die aarde die er dan is. Woest. Ledig. Duisternis op de afgrond. En de geest Gods zweefde op de wateren. Hier worden dus vier zaken genoemd aangaande de toestand van de aarde op die eerste scheppingsdag. Nog maar even geschapen. En daar ligt dan de aarde hoe? Vier woorden. Laat ik het eerst samenvatten met een woord van Calvijn. Calvijn zegt, als hij spreekt over de aarde zoals die er dan is, hè, die eerste dag nogmaals gezegd, zegt dan de aarde een nog ongevormde klomp. Een klomp klei. Zo'n brokstuk. En dan hier een ontzaglijke klomp, de aarde, maar nog ongevormd. En daarmee heeft Calvijn goed weergegeven wat eigenlijk in dat tweede vers staat over de aarde. Dat is dan de toestand, want wat betekenen die woorden? Woest. Eigenlijk, ik heb er wel naar moeten zoeken, zou ik dat willen omschrijven met stil. Ik weet wel, er worden andere woorden genoemd. Verlaten. De aarde verlaten, maar dat heeft voor mij, voor u waarschijnlijk ook wel, denk ik, de betekenis van er is wel wat geweest en dat is nu weggegaan. Een huis dat verlaten is, daar hebben de inwoners dan afscheid van genomen. Ze zijn er wel geweest. Nou, zo kan ik de wereld niet noemen, want ze is nog maar net uit Gods goede hand voortgekomen. Door het woord van God tot aanzijn gekomen, er is niets weggegaan. Zo is het uit Gods hand gekomen. En zo is het ook goed. En verlaten heeft toch iets van niet goed. Het is toch goed. God schept niets verkeerd. En daarom zeg ik het zo. Die wereld werd gekenmerkt door een ontzaglijke stilte. Geen kabbelende beekjes. Geen kwinkelerende vogels. Geen geluid. De volstrekte stilte. Ledig. Tweede woord. Dat laat zich het best weergeven met ongevormd. Nog geen vorm hebbend. Ongevormd. Ongeordend. Nogmaals, dat heeft niets negatiefs. Dat mag je totaal niet verbinden met de schepping. Alles wat God schept, nogmaals, is goed. Het is voor ons ten diepste onmogelijk met onze kennis iets te begrijpen van wat toen geweest is. Woorden schieten werkelijk tekort. Ik zeg het nog een keer. Hoe ligt daar die aarde? Ontzettende stilte. Ongevormd. En dan duisternis op de afgrond. Er staat eigenlijk duisternis op de oervloed. Duisternis, dat hoeven we niet uit te leggen. Hoewel, de volstrekte afwezigheid van het licht is ook voor ons niet te bevatten. Dat is dan de wereld. Volstrekte duisternis. Grote stilte. Ongevormde massa. En afgrond, zei ik, oervloed, duidt op iets. Mag ik rekenen op uw aandacht en voorstellingsvermogen? Op iets wat niet vast is, zoals dit, vast. Ook niet vloeibaar, zoals water, maar een tussentoestand. Half vast, half vloeibaar. Dat is dan in een aantal woorden samengevat wat vers 2 ons beschrijft. Dan gaan we de toestand van de wereld op de eerste scheppingsdag. Daar heerst dus een grote duisternis en een grote stilte. Daar ligt een ongevormde klomp, half vast, half vloeibaar. En als u zo tracht u dat voor te stellen, dan zegt u misschien, oh, dat benauwt me. Angstaanjagende stilte. Eenzaamheid. Benauwt me, ja. Nou, kijk dan eens goed. Kijk eens goed wat staat daar. Ik zeg het nog een keer. Dat mag geen misverstand zijn. Het is goed. Nee, ik kan daar niet in komen. Mij beangstigt het ook, die ontzaglijke duisternis. Waarom? Ik ben een kind van de duisternis geworden. En ik versta het scheppen van God niet meer. Ook de schoonheid van deze duisternis niet. Ik versta niets. Maar toch mag ik dit nog zeggen. Grote stilte, grote donkerte, ongevormd, vloeibaar vast, een tussentoestand. Maar er staat wat bij. En de geest God zweefde op de water. Boven die ongevormde klomp. De geest Gods zweefde op de water. En wat gaat daar een ontzaglijke prediking vanuit? Daar is dus niet beangstigend. Daar is geen dodelijke stilte. Daar is het leven van God. De alomtegenwoordige God die bij zijn schepping is, die alles draagt. God is er. De geest Gods zweefde boven de water. Geliefde, Irenaeus, zijn kerkvader uit Lyon in Zuid-Frankrijk. Hij leefde ongeveer 175 na Christus. Irenaeus heeft aangaande de schepping van hemel en aarde een uitspraak op zijn naam staan die heel vaak ook wordt genoemd en geciteerd. Wat zegt Irenaeus aangaande de schepping? Wel dit, hij zegt: de schepping is het bijzondere werk van God de Vader. Dat hebben de kinderen ook geleerd, hè? Catechismus behandelt de schepping ook bij God de Vader. Zondag 9 en 10. Irenaeus zegt: de schepping is het bijzondere werk van God de Vader. En hij, de Vader, gebruikt daartoe de Zoon en de Geest. Als zijn beide handen. Nou, ik ben zelf niet zo erg geporteerd van dit beeld. Dat doet niet recht aan de wezenseenheid van het goddelijke wezen. Maar als beeld mag het misschien toch ook voor de jeugd, de gemeente, enigszins dienstbaar zijn. Hier staat dus zoveel in die uitspraak als: God de Vader schept door de Zoon en door de Geest als twee handen. Zoon en geest als de twee handen van God, waarmee en waardoor hij alles schept. Misschien mag dat iets verhelderen. Wat betekent dat dan? Hoe komt dat dan hier aan de orde? Wel, we hebben de eerste keer stilgestaan. God sprak. En het was er. Dus door het woord. Door het woord is alles geschapen. En het woord, dat is in de Bijbel de Zoon. He, Johannes 1. De Zoon. Dus door het woord alles geschapen. En die tweede hand met eerbied gesproken is de geest. Wat doet God daardoor dan nog meer? Wel, dat wat geschapen is, dat moet ook verder gevormd worden. Dat moet ook onderhouden worden. In stand gehouden worden. Dat moet verrijkt worden met leven van planten en dieren. Zie daar. Nogmaals met eerbied gesproken, het beeld van Irenaeus, de tweede hand. De eerste hand, de Zoon, het woord waardoor alles geschapen is. En de tweede hand, de geest waardoor nu alles verder geordend wordt. Waarmee alles onderhouden wordt, geregeerd en voortgeleid, verrijkt. Totdat dan Gods bedoeling beantwoord. Twee handen. Zoon en geest, waardoor de Vader alles schept. Een beeld wat je wel kunt onthouden, denk ik. Nu staat er hier bijzonder vanmiddag, dus wordt het ook ons voorgesteld, staat hier bijzonder het werk van de geest. De geest Gods zweefde op de wateren. Dat betekent, God heeft niet alleen alles geschapen, maar houdt dat ook in stand. Eerst schiep en sinds bewaarde. Die geest God zweefde op de wateren. De kanttekenaar wijst ons daarop. Het mag u ook duidelijk zijn. Hier wordt de geest, en dat is met alle eerbied gesproken hoor, voorgesteld als een vogel. Een ontzaglijke vogel die zweeft. Zoals een adelaar zweeft. Boven de wateren. Boven de wereld. Half vast, half vloeibaar. God is erbij. In zijn geest onderhoudt hij het, vormt het verder, verwekt er leven. En daar kunt je nu alles terugvinden in dat beeld van de vogel. Want, geliefde, als daar staat en de geest God zweefde op de wateren, dan kan ik u vertellen dat dat woord zweven wat hier staat, een woord is dat op drie wijzen vertaald kan worden. Het kan zijn broeden, sidderen en zweven. En dat zijn drie bijzondere woorden die ons heel veel te zeggen hebben. Over het werk van de Heilige Geest in de schepping, maar ook zo aanstonds als de Heer het geeft in de herschepping. En het zijn ook zaken die verbonden zijn met een vogel. Een vogel broedt toch ook? Broedt de eieren uit. Komen kleine vogeltjes uit. Vogel die broedt, en dat staat hier ook. Broedende op de water. Maar ook sidderende, de ingehouden kracht. Maar ook zwevende. Dat ligt nu allemaal in dat woord wat hier staat. En dat ons doet denken, met recht, aan een vogel. En dat is eerbiedig bedoeld, ja. Want zo noemt de Heere zichzelf ook. U kent wel, denk ik, die hele bekende omschrijving uit Deuteronomium 32. Gelijk een arend. Hij zweeft boven zijn broedsel. Opwekt enzovoort. Daar vergelijkt God zichzelf met een arend of adelaar, die ontzaglijke vogel, die koning der vogelen. En daar moet je hier ook aan denken, om te bevatten enige mate wat hier de Heilige Geest bedoelt. De Geest is bij de schepping. God laat zijn schepping niet los. Ook hier wordt het dan waar. Laat niet varende werken zijn er handen. Hij schept niet en trekt dan zijn handen ervan af. Dan moet het maar zichzelf verder ontwikkelen. Nee, De geest is erbij. Onderhoudt het, houdt het in stand, regeert het, leidt het verder, vervolmaakt het. Laat niet varen. God trekt zijn handen, zoon en geest er niet vanaf, maar is nabij de schepping. En daarom zeg ik, ach die woorden misschien woestledig en de duisternis op de afgrond, dat kan ons in onze toestand beangstigen, maar zo is het niet geweest. God is erbij. En geliefden, nu gaan we verder zien wat dat dan betekent. De Heilige Geest als een vogel boven die aarde. Die ongeformeerde klomp in duisternis gehuld. Die grote stilte. Als een vogel, en ik vraag het ook aan de kinderen, hou dat maar zo voor ogen. Dan ga ik toch nog een keer naar Deuteronomium 32. Wat doet een vogel? Die broedt eerst zijn eieren uit. Verwekt dus leven. Dan gaat hij die jongen die eruit gekomen zijn ook voeden. En de derde, als ze het nest verlaten en gaan vliegen, dan zweeft hij er ook boven en houdt ze in het oog. En als er eentje valt, dan komt hij eronder en draagt ze weer terug in het nest. Ik meen dat we hier er ook wel eens over gesproken hebben. Wat jaren terug. Nou, dat beeld. En zo ook hier. Wat gaat de geest dan doen? Nadat door het woord alles geschapen is, de zoon. Nu gaat God door de geest verder werken. Nou, we hebben het samen ook gelezen. Het is u voorgelezen. Dan worden de wateren gescheiden. Wat nu nog vloeibaar vast door één is, tussen uw stand, dat wordt uit elkaar gehaald. Vast, land en zee. Wordt verder geordend, bergen. Er wordt leven verwekt, planten, dieren. Zo gaat God door zijn geest die schepping verder bearbeiden. Totdat dat die schepping is waarvan hij zal zeggen, zie, het is zeer goed. Geliefde, dat is dat broeden, leven verwekken, planten, dieren en de mens. Het is dat onderhouden, alles blijft in stand, het valt niet terug in de chaos, in het niets. Nee, God houdt zijn schepping in stand, vastgebouwd door die geest, die toch ook verzorgt, zoals ook een vogel niet alleen haar broedsel uitbroedt, maar ook voedt, onderhoudt, verzorgt. Zo onderhoudt God door zijn geest ook die schepping, houdt haar in stand en geeft haar al wat nodig is. Zo zien wij het werk van de Heilige Geest in de schepping, geliefde, als een werk van broeden en verzorgen. Van voortbrengen en van onderhouden. Voortbrengen en verzorgen. En zo is God in zijn geest bij zijn schepping. En laat hij die los, maar werkt dat verder uit. We hopen als de Heer het geeft dat in zijn tijd ook bij stilte mogen staan. Maar eerst, geliefde, als we iets hebben verstaan van de prediking van dit tekstvers, wat ervan uitgaat dat God zo bij zijn schepping is en zo haar goed is en voorwerp maakt van verdere bearbeiding, opdat zijn lof zal worden verkondigd door al wat geschapen is, ach, dan kan het niet anders. Of wij zoeken toch in te stemmen met de dichter om groot van Gods zorg en goedheid op te geven. En laten we dat ook eerst doen met de woorden van Psalm 136. Want ook hierin, in dit onderhoudend en uitboedend werk van de geest, schittert Gods goedheid. Loof der Heren op er Heer. Buigt u nederig voor hem neer, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. En het vierde loof Gods mag nu onbeperkt gadeloze wonderen werkt, want zijn gunst zal omverspreid, zal bestaan in eeuwigheid. Dat zijn de versen 3 en 4 van Psalm 136. Laat niet varende werken zijn er handen, zal bestaan in eeuwigheid. God geeft ook nooit de schepping op, niets. Geliefde, Gods geest in de herschepping. De eerste dag, we hebben het u voorgesteld, groot heelal geschapen. En de engelen. Ze worden genoemd in Job 38 morgensterren. Eén van die morgensterren. Later genoemd de duivel, Satanas. Eén van die morgensterren. Heeft God niet erkend. En is in de waarheid niet staande gebleven. Hij heeft getracht God van zijn troon te stoten. Wilde zelf bezongen worden en aanbeden zijn. Die morgenster heeft het van God verloren. De duivel met al zijn medestanders uitgeworpen uit de hemel. En ik hoor het in Jesaja 12. Jesaja 14 vers 12. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads. Daar is niet alleen een aardse koning mee bedoeld, maar ook die morgenster, de duivel. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads. Want geschapen in de morgenstond van de schepping. De duivel uit de hemel geworpen, de opstandeling. niet staande gebleven in de waarheid, gevallen, met eeuwige banden geketend en kan nooit meer zalig worden. En wat heeft die morgenster die gevallen is uit de hemel nu gedaan? U weet het. Hij heeft een mens opgezocht, op de zesde dag geschapen. Hij heeft de mens verleid tot zonde. Om ook zijn koning en God niet in erkentenis te houden, maar voor zichzelf God te willen zijn en te willen wezen. De mens Adam is gevallen en geliefde. Met Adam, u hoort het zo vaak, maar heeft u de rijkwijde van die uitspraak ooit wel eens beseft? In Adam is het ganse menselijk geslacht, al die miljarden die in de schoot van Abraham als het ware opgesloten waren, zoals in een eikel een heel bos slaapt, het hele menselijke geslacht in Adam gevallen. Waarom Paulus zegt, de ganse wereld verdoemelijk voor God. Alle mensen, u en ik, verdoemelijk voor God, met Adam allen gevallen. En het tweede wat ik u vraag, ook dat weet u. Maar beseffen we ook daarvan de rijkwijd. Dat God ons samen in die rampzaligheid had kunnen laten liggen. Hij was er niet minder God om geweest. Zou niet dan eer tekort zijn gekomen. Maar het heeft God behaagd. Wat heeft hem toch bewogen? Behaagd, dat woord, dat krijg je zo lief, mensen. Behaagd om toch uit het gevallen menselijk geslacht er nog zalig te maken. Nog zalig te maken, dat is in zijn gemeenschap te herstellen. Eeuwig is een huis een plaats te geven, tot zijn kinderen te maken. Hoe dan, geliefde, hoe wordt nou een mens zalig? En dan kijk ik, ja, toch heel anders, zegt u, ja, heel anders, maar toch maar weer naar mijn tekst, want het staat er wel. Ziet u dat? Door de Geest Gods, ja. De Vader, jawel, heeft een geslacht van eeuwigheid verkoren. De kerk is verkoren in de stilte en nooit begonnen eeuwigheid. Voor de val al verkoren. En de Zoon heeft voor de val in de eeuwigheid zich bereid verklaard om als de stervende vriend van de kerk alles te geven om de Vader genoeg te doen en de kerk zalig te maken. We hebben vanmorgen zien kruipen in de hof van Gethsemane. Zulk een hoge prijs. Zulk een grote liefde. Maar hoe zal ik nou ooit deel krijgen aan het werk van Christus? Daar staat het. De Geest Gods. De Geest Gods, ja. Doet nou dat werk. De Vader verkiest. De Zoon brengt het offer. Maar de Geest gaat levend maken. Die Heere is en levend maakt. Die Heere is en levend maakt. Zo zegt Nicea dat toch? De geloofsbelijdenis. Die Heere is en levend maakt. En kijk, zoals in de schepping op die eerste dag. Die vogel Gods, de Heilige Geest, zweefde boven de water. Zo zweeft nu boven de gevallen schepping die vogel Gods, de Heilige Geest. En hij als een echte vogel spiedt de adelaar met zijn scherpe ogen, spiedt over de ronde aarde om te zien daarheen die door God de Vader van eeuwigheid is verkoren. Wanneer dan de Heilige Geest zo een heeft gezien en de tijd in de hemel wordt bekendgemaakt. Nu is het uur van de verlossing van dat mensenkind. O, dan schiet die vogel toe. Die Geest Gods. En die gaat die zondaar die daar loopt in zijn onbezorgdheid en zorgeloosheid. Hij schiet toe en dan gaat die zondaar wat onder zijn goddelijke vleugelen nemen. Dat is wat. Wat is het dan? Dat die vogel Gods, de Heilige Geest, die zweeft boven de schepping. Die nu zo diep gevallen al is. Alles is meegevallen met Adam. En heel deze schepping, één grote schepping in barensnood. En de schepping zucht. Die geest schiet toe. En neem dat kind dat verkoren is onder zijn vleugelen, zijn geestelijke vleugelen. En hij gaat dan broeden. Leven verwekken. Hij neemt zo'n zondaar apart. Want als God gaat werken, dan word je apart genomen. Onder die vleugelen. Nee, dat weten mensen niet. Die weten maar niks. Eén ding weet hij wel. Als die geest komt. En hij neemt die mens apart onder zijn vleugelen. Dan weet hij één ding wel. Ik ben onbekeerd. En ik ga een heilige God ontmoeten. Geliefde, wat ziet nou de heilige geest. Als hij daar zo'n voorwerp ziet van Gods verkiezende liefde. Dan ziet hij daar een ziel woest, ledig, duisternis. Afgrond, dat ziet de geest. Want dat ben ik ook. De grote stilte. Want dat is eigen aan de dood. Daar is het zo stil van binnen. Een onbekeerd mens. Doodstil van binnen. Is het bij u ook zo stil? Doodstil. Ongevormd. Eenmaal gevormd door het beeld van Gods zoon. Maar dat beeld kwijtgeraakt is. Het is niet meer gevormd. Een ongevormde, onbekeerde knoop. Een samenknoping van ongerechtigheden. Zo treft de Heilige Geest een mens aan in de grote eenzaamheid zonder God en zonder hoop. In dat ongevormd zijn niet meer beantwoorden aan het beeld van God. En ten derde in de duisternis van de zonde levend. Een wandelend boven een geopende afgrond, wandelend boven een geopende hel. Dat is ons bestaan en daar komt nou die geest om zo één daaraan te ontdekken. En dan neemt hij hem onder zijn vleugel. Hij gaat hem apart nemen. Hij gaat hem levend maken. Hoe dan, geliefde? Door allereerst een oog te openen. Voor de eenzaamheid van het leven buiten God. Zo hebben we dat ervaren. Dat ogenblikken, dat vergeet een mens nooit meer. Als hij oog krijgt voor zijn nameloze armoe. Zonder God. Zo stil. Zo eenzaam. Zonder hoop. Alle hoop mij gans ontviel. Zonder God, dat is nou Gods gemis. Dat die ziel het uitroept, ik ben God kwijt. Geliefde, een oog om te zien. Zijn eenzaamheid en Gods gemis. Maar ook een oog om de oorzaak daarvan te zien. De zonde die scheiding hebben gemaakt tussen God en mijn ziel. In opstand gekomen. Die gevallen morgens ter de duivel gevolgd. Zijn kind geworden, zijn beeld vertonend. En daarom aan alle handen ellendigheid. Die aan de verdoemenis zelf onderworpen. Geliefde. Een oog, dat is nou dat beroedend werk van de Heilige Geest. Wanneer je ziel apart en onder zijn vleugelen neemt. Oog voor zijn nameloze eenzaamheid. Oog voor de oorzaak van al die ellende, de zonde. Oog voor de heiligheid van God. En de rechtvaardigheid van God. Die nooit één zonde ongestraft kan laten. Een indruk te krijgen van wie God nou werkelijk is. Niet zoals ik hem graag wil hebben. Zo heb ik altijd geleefd. Een God aangepast aan mijn verlangens. Mijn voorstellingen. En mijn wensen. Maar God is zo gans anders. Als die heilige en toornende God. Die om één zonde. Een hele menselijke wereld in de rampzaamheid moet werpen. Durft soms niet eens te zeggen. God zo heilig. Zo blinkend en vol van luister. Maar ook zo rechtvaardig. Een oog geopend voor mijn helwaardigheid. Eeuwige dood verdiend. Een oog geopend voor de schepping. Hoe ik uit Gods hand goed ben voorgekomen. Maar zelf mij heb vermeden. Om Gods eer aan te randen. En God van zijn troon te willen sleuren. Een Godsmoordenaar. Geliefde, dat is dat broedende werk. Dat ontdekkende, dat ontgrondende werk van de Heilige Geest. Oog geven voor de ellende. En een hart wat nu met dodelijke schrik wordt vervuld. Dat het gaat beseffen, sterven is God. En moet het is voor eeuwig kwijt en verloren. Een geest die dat uitbroedt, een oog om te zien
een hart om er met een dodelijke schrik door bevangen te worden, maar ook een mond om nu uit te schreeuwen tot God, zijt mij de zondaar verzoend. Dan komt dat kermen van die ontdekte zondaar. Die dag en nacht loopt de zucht of het ooit nog zou kunnen. Kent ge dat leven? Een zondaar zegt, dat is geen leven, dat is de dood. Dat is de dood. Wat wil die mens nou? Als de Heer gaat doorwerken, met God verzoend worden, met handhaving van Gods recht in zijn gemeenschap te worden hersteld, hoort u dat? Die moet maar niet naar de hemel kosten wat het kost. Veel mensen de hemel buiten dat recht van God om. Nee. Als het een waarwerk is, dan kan dat niet buiten dat recht Gods om. Dat krijgt die zondaar lief. Alleen, geliefde, hij probeert nog zolang vanuit een verbroken werkverbond het zelf op orde te krijgen. En komt met alles aan de grond. En moet hij met de dood in. Want hij vermeerdert alleen zijn schuld. En daar belieft het God om het tweede oog te ontsluiten voor Christus. Wat krijgt zo een hem dan lief? Als hij nou mag blikken op die ene die er kruipt in de hof. Zulk een liefde God belichaamt. Dat hij zichzelf te verover heeft om zijn arme bruidsgemeente nou zalig te maken. Maar dat niet buiten het recht om kan en daarom zichzelf overgeeft om de vader genoeg te doen. Wat krijgen ze hem lief als hun hart wordt geopend om nou dat te mogen opmerken. Dan zijn ze wel boven het stof. Maar dan kunnen ze nog zalig worden. Als in Christus die dierbare borg een weg wordt ontsloten, geliefde. Maar dan moeten ze ook leren dat je niet met twee mannen getrouwd kunt zijn. Dat kan nooit. Er zijn mensen die hebben ogen gekregen voor Christus, maar die lopen nog in de wet. En die lopen nog te werken. En je kunt maar één man hebben, rechtens hoor. En zult je toch aan die eerste man gestorven moeten zijn aan de wet, om die tweede in waarheid te kunnen huwen. Kijk, en dan loopt nou voor veel mensen het helemaal verkeerd. Die zijn er met twee getrouwd. En dan zullen ze daar eeuwig mee bedrogen uitkomen. Dat is overspel. Dat is ontucht. Dat kan voor God niet bestaan. Gestorven aan de wet om goden te leven. Zegt Paulus in Galaten 2, dat is waar het om gaat. Dan zijn ze gestorven door de wet. Wat is dat? Door de wet verdoemd. Verdoemd. Je kunt nooit meer zalig worden. Uit de werkende wet zal nooit één ziel zalig kunnen worden. Geliefde, daar komt nou plaats en plek voor Christus. Voor de blinkende morgenster Jezus Christus. Ze hebben hem wel eens gezien. Hun oog is er voor ontsloten. Maar een uur der liefde als ze met alles vlak voor God vallen. En dat zoete recht omhelzen en kussen. Zich waardig achter voor eeuwig verloren te gaan. En daar is geen enkele angst en vrees meer. Alleen eenswillendheid en nochtans die God om genade te smeken. Daar op die plaats komt die blinkende morgenster. Uit de hemel, om nou zo een met zijn vergevende liefde te vervullen, met zijn eeuwige middelaarsgerechtigheid voor de Vader vrij te pleiten. Vrij te pleiten. Op grond van zijn dierbaar bloed. Dan krijgt de kerk die gezegende persoon niet alleen te zien, maar ook de dadelijkheid te ontvangen. Dan wordt de conscientie werkelijk gerust. Dan wordt de zekerheid geschonken. Al mijn zonden geworpen achter Gods rug in een zee van eeuwige vergetenheid. De blinkende morgenster die het hart ingaat. En de liefde Gods uitstort in het hart. Om nu, geliefde, ook verder voorwerp te mogen zijn. Van de bediening des geestes die geest die dus eerst uitbroedt. Al die voorwerkzaamheden heb ik u genoemd. Er iets van gezegd. Totdat het komt tot de vereniging met Christus. Daar is het leven. En dan is het uit God geboren. Om nu voorwerp te worden van dat tweede. Niet alleen het broeden, maar ook het verzorgen van de geest Gods geliefde. Want nu gaat die geest ook brengen. Zo'n kind van God. Uitgebroed. Geest is werk hoor. Uit te broeden. Dat is het eerste. Maar nu ook in het nest verder te voeden. Wat is nest dan? Nest als de kerk. Wilt u nooit het nest bevuilen? Zult u dat nooit doen? Nest, dat is de kerk. En daar worden die zieltjes nou verzorgd. Door diezelfde vogel God. Zo komt hij zondags en ook door de weeks. Hè, ook met de Bijbel lezen. Komt hij nog eens wat voedsel voor dat volk te brengen. Niet alleen in de kerk, hoe dat kan daar buiten ook. Maar houd het ervoor, dit is toch in eerste plaats. De ruimte waar God wil werken. Voedsel. Zijn dierbaar woord en getuigenis. Geliefde wordt hier gegeven. Het nest, de kerk. Voedsel, het heilig woord. Zomaar een woordje, zomaar een tekstje. Nu, altijd. Ja, altijd. In een tekst, in een woord, in een prediking. Die gezegende middelaar Gods en de mensen Jezus Christus. Dat is voedsel van de kerk. Dat is voedsel van de kerk. He? En dan moet in iedere tekst toch die Christus als het ware naar voren treden. Hier is uw God, dat is voedsel. Als ik hem mag zien, die in de eeuwigheid zich bereid heeft verklaard. En die in de ziel ook heeft gezegd, ik heb u niet met een eeuwig. Om die weer eens te mogen ontmoeten. En als vanmorgen die stervende vriend weer eens om de hals te mogen vallen. Kijk, dat is nou voedsel. Daar wordt de kerk mee gevoed. Met Christus. Die tekstje. Met die persoon van Christus. Als hij spreekt tot het hart van zijn ziel. Om door zijn woord. De ontmoeting, die gezegende ontmoetingen. Die er dan mogen zijn door de prediking. Dan wordt die ziel wel eens opgeleid tot die eeuwige goddelijke liefde. En dan mag hij wel eens gebracht worden in de dadelijkheid. Jazeker, in Gethsemane. En daar hem zien die voor mij gekropen heeft. Op wat ik eenmaal zal staan voor de troon van God. Dan krijgen ze betrekking door die prediking. Ook op hem die is opgestaan. Die de dood heeft verslonden ter overwinning. Om met hem in die overwinning eeuwig te mogen delen. Dan zijn ze wel eens vervrolijkt. Een ogenblik in de hemel. Dat is voedsel. Door de prediking van Gods woord, geliefde. Maar ook als ze mogen zien als rechter. Die eenmaal zijn in mijn vijanden. In de eeuwige verdoemenis werpen zou. Maar toch het allerliefste. Als ze mogen aanschouwen. Als die grote bruidegom van de kerk. Die doodgeliefd heeft voor zijn volk. Om nou eeuwig bij die bruidegom te mogen zijn. Een eeuwige gemeenschap met hem te mogen verkeren. Dat is nou voedsel van de kerk. Geliefde zoals dat het dierbaar woord tot hen geschonken wordt. Drank van het sacrament van het heilige avondmaal. De kracht van zijn geest. Allemaal voedsel, maar ik wil afsluiten. Heel bijzonder voedsel. Dat de geest geeft, ook in dat verzorgende werk van zijn kerk. In dat nest. Weet u wat dat is? Honger en dorst. Dat is voedsel wat de wereld niet kent. Dat is voedsel wat ik van nature niet begeer. Maar Gods Zoon, door zijn geest, geeft de kerk ook honger en dorst. Dan komt die volgen Gods zijn tijd niet bij dat nest. Hè? Dan zitten ze daar, oh, zo God nog van me af weet. Dan roepen ze het wel uit, het is nooit waar geweest. Dan zit je daar, je gaat naar de kerk, ja, je doet er wel op voor je kinderen misschien nog wel. Maar zou je misschien nooit meer gaan. Dat is honger en dorst. Waarom? Nou, dan gaan die bekjes van die kleine spreeuwtjes weer open. Dus meer honger ze hebben, dus groter in het bekje. Als je zo op zijn nest kijkt, dan zie je alleen maar bekjes open. Dat is het mooiste beeld van de gemeente wat bestaat. Alleen maar die bekjes open. Honger en dorst. En dan komt de Godstijd. Die vogel Gods. En dan geeft hij. Waar boven binnen een smeek uit bedijden. Boven binnen een smeek uit. Honger en dorst. Opdat ze weer gaan schreeuwen. Een blijkje van uw gunst, Heer. Een uitlating van uw liefde. Laat nog eens weten dat ik er werkelijk één van mag zijn. Ik kan het niet meer geloven. Honger en dorst. Ook nog veel meer. Is het voedsel dat de Heilige Geest geeft aan dat volk. Gemis, honger, dorst. Weet u wat u ook geeft? Bijzonder voedsel. Afkeer van de wereld. En een walg van jezelf. Dat is bijzonder voedsel. Dat kent de wereld niet. En weet je wat ook bijzonder voedsel is? Dat haalt de Heilige Geest weg uit de wereld. De afkeuring der mensen, kinderen. Als je als een verachte fakkel door de wereld gaat. Dat is ook voedsel. Wat een rijkdom, hè? Wat een rijkdom. Dat is nou het broedende werk van de Geest. En het verzorgende werk van de Geest, geliefde. Die geeft droefheid. Die geeft zuchtingen die een mens van zichzelf niet kent. Het laatste. Hij brengt hem ook thuis. Brengt hem ook thuis. En geliefde, dat is een diepe weg. Maar hij brengt hem thuis. Want eenmaal wordt het nest hier afgebroken. nest wordt afgebroken. De kerk gaat een keertje uit. Zijn ziel sterft, dan gaat hij naar de hemelse heerlijkheid. Dat is geen nest. Dat is een huis. Nee, dat is een tempel. Om daar eeuwig als een priester te dienen. Straks gaat de ganse kerk uit. Wordt nest op aarde afgebroken. En dan wordt de ganse kerk verheerlijkt. In de tempel Gods. En hoe komen ze daar? Ik heb geen begin kunnen vinden, geen voortzetting, het einde kan ik ook niet meer zien. Maar dat is ook het werk van God, want hij brengt ze op zijn adelaarsvleugelen. Terug in de heerlijkheid Gods. Dan varen ze op die adelaarsvleugelen. Op de vleugels van de geest. Naar huis. Het grootste wonder zal zijn, mensen, als ik er ook kom. En dan zijn ze thuis. En als de laatste is thuisgebracht op die sterke vleugels van de heilige geest, dan wordt het kerk hier afgebroken, ja. Het nest afgebroken. En dan wordt de kerk daar voortgezet. In die hemelse, heilige, heerlijke tempel. En daar verlangt de kerk naar. Als God zal zijn. Alles en in allen. Dan is de eenzaamheid voorgoed opgeheven. Dan is de stilte weggenomen. Dan is gemeenschap hersteld. Dan is er nog maar één afgrond. Één afgrond. Van de eeuwige liefde. Om daarin weg te zinken. Amen. Laten we eindigen. Heere, zo behaagde het u. En het beliefde u nog. Ons een ogenblikje nog in uw verdraagzaamheid te dulden. En ja, wat meer is, nog wat te schenken. Ook in dit middaguur, als dan nog eens de voorraadschuur mag opengaan, dan nog eens een weinig uitgedeeld mag worden. Heere, voor die hongerigen, je hebt ze zelf hongerig gemaakt, een groot wonder. Ach, en nu gaan we weer de kerk verlaten, maar verlaat gij ons niet al te zeer. En wil ons gedenken aan de rijkdom uw barmhartigheden in de naprediking van dit woord. Want ach, we hebben over de grote vogel Gods mogen spreken over uw lieve dierbare geest. Ach, maar er zijn zoveel van die andere vogels, van die zwarte kraaien. Die alles weer wegpikken. Zoudt ge ze willen wegjagen, Heer? Wegjagen. Wat u volgt nog in de rust van dit avontuur, als u het geeft, van deze dag mag herkauwen. Wilt ge dan een grote vogel God zelf nog eens overkomen? Maar alles wat gehoord is ook tot bevindelijke godskennis te maken. Dat we er zelf maar niks van maken, maar dat u het zult maken bij ons. Gedenk ons dan en bekeer ons nog, Heer. En neem ons dan onder uw vleugelen. En broed ook nog in deze gemeente. Broed nog, Heer. Jong en oud. Tot het eeuwige leven. Om Jezus wil. Amen. 143 vers 10. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestier mijn schreden en leid mij in een effen land. De tiende van 143. Neig dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.